Een nieuwe dimensie aan onze podcast. We zijn vanaf nu niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken. Op ons YouTube-kanaal is onze eerste documentaire live gegaan. Zie de show notes voor de link naar YouTube. Het is 16 december 1944. Twee platoons van in totaal 18 man van het Intelligence and Reconnaissance onderdeel van het 594ste regiment van de 99ste divisie liggen goed ingegraven langs een weg die door Lanzerat loopt, een dorpje in de Belgische Ardennen. Ze hebben een koude nacht gehad, maar wel rustig. Tot 5:30. Toen veranderde dat allemaal. Een helse barrage van granaten kwam op hen neergedaald. Het was geen korte, maar een zeer lange aanval. Schuilend in hun goed gegraven en beschermde geschuttersputten wisten ze er zonder al te grote schade van af te komen in de 90 minuten dat deze duurde. De schade die er wel was? De telefoonlijnen waren kapot, maar nog één telefoon werkte. Lau Boek, leidend officier van deze 18 man, zag om 7 uur dat de troepen van de Amerikanen in Lanzerat aan het terugtrekken waren. Hij belde naar het hoofdkwartier om te vragen wat hij en zijn kleine groepje moesten doen. Het antwoord? Hold it at all costs. De heuvel moest behouden blijven en de weg daardoor onbruikbaar worden gemaakt. Het zou een hele, hele lange dag worden. In onze serie Het Kwartiertje nemen we jullie mee naar verhalen, veldslagen of gebeurtenissen die binnen de periode van onze series vallen. We zullen hierbij altijd de nadruk leggen op de onderwerpen die niet in onze huidige serie worden behandeld. Wij zijn Leander en Thijs. Leander is een geschiedenisenthousiasteling en ik ben een geschiedenisdocent en samen is onze missie om van jou een amateur historicus te maken. Ben jij benieuwd naar het verhaal van Lau Boek en zijn soldaten? Luister dan naar deze aflevering van de Geschiedenisreis podcast. Het Ardennenoffensief was een van de laatste grote offensieven die de Duitsers opzetten om de oorlog te doen winnen. Het plan was om een verrassingsaanval uit te voeren op de geallieerde troepen in de Ardennen. Men dacht, terecht, dat de geallieerden daar totaal niet zouden verwachten. Om deze reden waren er veel Amerikaanse troepen die aan het rusten waren in de Ardennen geplaatst. Ook waren er onervaren soldaten gestationeerd, zodat deze zonder al te veel druk ervaring op konden doen. Zo ook de 99ste divisie, een divisie van net getrainde soldaten. Het idee was om snel door te breken en dan de belangrijke bruggen en steden te pakken over de rivieren en naar Antwerpen te gaan. Om dit te laten werken moest alles perfect lopen. Vertragingen konden dodelijk zijn. Terug naar onze soldaten op de heuvel langs de weg bij Lanzerat. De Amerikaanse soldaten daar kregen te maken met een sterke Duitse aanval. Duitse Fallschirmjägers, 500 in totaal, zouden de weg vrij moeten maken voor de tanks om er langs te kunnen. Toen Lau Boek te horen had gekregen dat hij de heuvel en daarmee de weg koste wat kost moest behouden, besloot hij een aantal man op onderzoek uit te sturen. Het waren tenslotte verkenningstroepen. Zij trokken het zojuist verlaten dorp Lanzerat in, waar ze er snel achter kwamen dat de Duitse Fallschirmjägers de huizen al hadden bezet. In volle vaart terug naar de linie en deze informatie doorspelen. De Fallschirmjägers waren normaal elite troepen van het Duitse leger. Maar in deze fase van de oorlog waren ze niet supergoed uitgerust en had deze specifieke groep ook nog geen gevechtservaring. Toen de verkenners terug waren met informatie, kwam er nog een groep van 4 artillerieofficieren aan die besloten te blijven om te helpen verdedigen. De groep groeide nu naar 22 man. Een aantal dagen voordat de strijd begon, hadden de twee platoons souvenirs gewisseld tegen een jeep met een zwaar machinegeweer. De strijd zou dus 22 man zijn met 1 machinegeweer op een jeep tegen de 500 Duitse soldaten die in het dorp zaten. Het duurde ook niet lang voordat de Duitsers de eerste poging gingen ondernemen om de Amerikaanse soldaten van de heuvel af te krijgen. Als Pijper met zijn tanks aankwamen, wilden zij niet hoeven uitleggen dat dit nog niet was gelukt. Vroeg in de ochtend vielen de Duitsers aan over het open veld richting de heuvelrug. Een frontale aanval waarvan de handigheid kan worden betwist. Ze liepen recht op de goed ingegraven soldaten af en werden op het veld tot een halt geroepen. Schietend vanuit hun geschuttersputten konden de Amerikaanse troepen een goed aantal Duitse soldaten neerschieten. Ook probeerden de artillerieofficieren geschutshulp in te vragen. Maar toen ze hiermee bezig waren, werd de radio geraakt en er kon dus geen hulp geboden worden. Tijdens de eerste aanval, die werd afgeslagen, was er 1 van de 22 soldaten gewond geraakt. Er waren nu nog 21 verdedigers over. De aanval was afgeslagen, maar Lau wist dat zijn positie op de heuvel te belangrijk was en dat er meer aanvallen zouden volgen. Ook de Duitsers moesten bijkomen van hun aanval over een open veld. De positie van de Amerikanen maakte het moeilijk voor de Duitse soldaten om er omheen te trekken en de haast maakte dat ze er ook geen tijd voor hadden om zulke bewegingen uit te voeren. Om 11:00 ochtends werd dan ook de tweede frontale aanval ingezet. Deze keer met meer soldaten. Het idee daarvan was dat het wellicht te veel werd voor de Amerikaanse soldaten. Maar die Amerikanen die zaten goed ingegraven en de eerste aanval had hun positie niet minder sterk gemaakt. De verkenningspelotons bestonden daarnaast vaak uit de beste schutters van een regiment. En dat bleek ook wel in deze eerste aanval. Deze tweede frontale aanval werd met veel meer geweld uitgevochten. De jeep met machinegeweer stond op een goede positie, waardoor ook van daaruit veel Duitse slachtoffers konden worden gemaakt. De aanval werd weer afgeslagen. Ook dit keer met één slachtoffer aan de kant van de verdedigers. De groep krimpte dus naar 20 man. En nu gebeurde er iets bijzonders. Tenminste, het gebeurde wel vaker in oorlogen waar beide partijen elkaar nog een soort van respecteerden. Er werd een witte vlag gehezen. Wellicht zul je nu denken, tja, dat zat er ook wel aan te komen. Maar het waren niet de Amerikanen die het deden, het waren de Duitsers. Er lagen veel gewonden op het open veld en de Duitse hospics wilden deze van het veld afkrijgen. Uiteraard was dit veel te gevaarlijk om te doen als de Amerikanen niet mee zouden werken. Maar dit deden zij wel. De Duitse medische dienst kreeg de tijd om de soldaten van het veld weg te krijgen en naar achteren te brengen. Er werd geen schot gelost. Dit betekent alleen niet dat men daarna ook vriendelijker met elkaar omging in het gevecht zelf. Die was nog steeds op leven en dood. In de middag wilden de Duitsers een nieuwe aanval inzetten. De Amerikanen moeten van die heuvel af. Deze keer moest machinegeweersteun en mortiersteun het de aanvallende partij wat makkelijker maken. Deze waren tactisch opgesteld zodat ze de Amerikaanse posities konden bestoken. De aanval was de heftigste tot nu toe. De verkenningssoldaten kregen alles wat de Duitsers in het dorp hadden over zich heen. Mortiergranaten die dichtbij insloegen, machinegeweervuur waardoor je je hoofd naar beneden moest doen. Ondertussen raakte het machinegeweer van de Amerikanen oververhit. Deze was onbruikbaar geworden. De radio was half gerepareerd, maar kreeg een voltreffer en was nu 100% uitgeschakeld. En daarnaast werd een van de artillerieofficieren geraakt in zijn buik, waarna hij niet veel later overleed. Het eerste dodelijke slachtoffer bij de Amerikanen. Er vielen naast dit dodelijke slachtoffer ook meer gewonden, maar de meesten konden nog wel doorschieten. Liggend in hun putjes, onder druk van kogels en granaten, wisten ze de aanval van de Duitsers weer af te slaan. De Duitse valskriemjagers wisten niet wat ze overkwamen. Snel hadden ze dit eerste stuk weg moeten veroveren, maar 3 aanvallen later en vooral 8 uur verloren, wisten ze nog niet door te breken. Het zou wachten zijn tot het donker was voordat ze nog een aanval konden opzetten. Aan Amerikaanse zijde besloot Lyle Book dat het nu wel genoeg was. Hij wilde zich terugtrekken, maar het daglicht maakte dat te gevaarlijk. Hij besloot te wachten tot de avond viel, zodat ze onder dekking van de duisternis hun weg konden banen door de bossen naar de Amerikaanse linies. De Duitsers ondertussen hadden wel bedacht dat ze een andere vorm van aanvallen moesten doen. 3 frontale aanvallen hadden geresulteerd in veel slachtoffers op de open velden. Een aantal Duitse eenheden waren nu bezig met een omtrekkende beweging door de bossen om achter de Amerikanen te komen en ze zo in te sluiten. Dit lukte ze voordat het donker werd. Toen Lyle doorhad dat de situatie nu omgedraaid was en zij ingesloten waren, wist hij dat het lastig ging worden. Het was ondertussen donker en de Amerikanen moesten of strijdend ten onder gaan of zich overgeven. Beide zouden waarschijnlijk ongeveer even lang duren. Omdat hij zijn mannen in leven wilde houden en er met de strijd aangaan geen tactische winst meer was te boeken, besloot hij zich over te geven. Piper, die ondertussen was aangekomen in Lanzerath, was kwaad. Zelf had hij 3 tanks verloren omdat ze op hun eigen mijnenveld waren gereden, die nog niet was weggehaald. Maar hij was vooral kwaad omdat 22 Amerikaanse soldaten het speerpunt van zijn leger met minimaal 12 uur hadden kunnen vertragen. Het was nu donker en dat zou het niet makkelijker maken om te vechten. De groep verkenners en artillerieofficieren had het onmogelijke gedaan. 500 Duitse soldaten waren zo lang opgehouden dat het gehele Duitse leger wat erachter zat vertraging opliep. Het verhaal, wat tijdens de oorlog nooit echt bekend werd omdat iedereen die het kende gevangen zat, zou pas ver na de oorlog flink bekend worden. In de jaren 80 zorgde Lyle Book ervoor dat zijn soldaten de eer kregen die zij verdienden en kregen de meeste soldaten de medailles die bij hun acties pasten. Van de 22 man die op de heuvel de strijd aangingen was er 1 overleden en waren er 14 gewond geraakt. De Duitse valskriemjagers hadden veel verliezen geleden. Zij kenden 16 doden, 63 gewonden en 13 vermisten. In totaal 96 slachtoffers. De vertraging die Piper en zijn leger opliepen zouden in de slag om de Ardennen cruciaal blijken te zijn. De 99e divisie kon hierdoor terugtrekken naar een goede positie en zich ingraven voordat de Duitse troepen de aanval op hun konden starten. Een dapper groepje soldaten. Missie geslaagd. Als jij geïnteresseerd bent in het verbreden van jouw kennis over geschiedenis, of af en toe gewoon leuke discussies wilt lezen of voeren, dan is onze Facebookgroep misschien wel wat voor jou. In onze Facebookgroep delen we quizzen, kan je vragen stellen en vragen we jouw mening over de inhoud van onze podcast. Daarnaast staat het je vrij om er zelf ook kennis te delen of discussies te starten over onderwerpen binnen de 20e eeuw. De link naar onze Facebookgroep is in de beschrijving van deze aflevering te vinden.